Ik heb gisteren tegen Danny gezegd, die hele karma geschiedenis, dat is een ander niveau. Dat is een soort van afschepen waar ik niet van houd. Dus ik zal proberen het nu even uiteen te leggen. Het belangrijkste is dat je vasthoudt, want dat moet je een poosje doen, dat onze reis door de tijd, en dat is dus van de hele ontwikkeling, die reis door de tijd is een bewustzijnsreis. Dat wil zeggen, het is een reis waarin je bewustzijn steeds meer omvatten kan. En dat heeft twee kanten. Het is ten eerste de werking zelf. Dus het verwijt raken van het bewustzijn. Maar het heeft natuurlijk een kant die daaraan vooraf gaat. Dat wil zeggen dat het apparaat, het instrument, moet in staat zijn tot die verwijding. En nu is het mooie dat de voortgang van de opbouw, de organisatie, de steeds toenemende complexiteit van werking in het bewustzijn, neemt juist toe door te doen, door je bewust te worden. En we kunnen het heel in het klein al merken nu met die energiecirculatieoefeningen. Als je aandacht geeft, dan gebeurt er iets. En daardoor groeit het. He, dus wat je nu doet, aandacht geven aan die energiecirculatie, is niet alleen voor dit leven. Dat is in de ontwikkeling, dat is in het heel groot gezien. Want het is niet alleen dat je bewuster wordt, maar aan de andere kant wordt je apparatuur, je instrument, wordt ook tot meer in staat. Dat is misschien een hele nieuwe gedachte. Dit is misschien de hele diepe kern van dat wij op den duur medescheppers zouden kunnen worden. Dat begint hier, dat begint aan deze kant. Nou, als je dat nu even vasthoudt, dat eigenlijk het hele gebeuren is, dan is het zo dat het niet tot bewustzijn komen, hè, wat gebeurt doordat je in slaap bent, dat heeft gevolgen. Want de kosmos is erop gericht om die voortgang, als het ware inderdaad een voortgang te laten zijn, door te laten stromen. Dus als je blijft steken, dan heeft dat gewoon onprettige gevolgen. Want dan moet je een keer dat je weer in de buurt komt van zo'n bewustwording, moet je eigenlijk een beetje geduwd worden. En dat geduwd worden, dat ervaren wij in de vorm van leed, van angst, van dwang enzovoorts. En dat is dan waar ze het dan al over hebben, over karma. Maar dat is dus, Danny, dat is dus een gevolg. Hè? Het is niet iets op zichzelf. Hè? Dat is een gevolg van het niet inzien, het niet begrijpen van wat er nou plaats heeft. En dan heb je die hele kinderachtige idee van dat je, hè, dat als je aan Mien iets hebt gedaan wat niet zo erg fijn was, hè, dan zul je in een volgend leven Mien onder een andere naam tegenkomen en die kan dan iets akeligs met jou doen. Ik bedoel, ja, mensen die lachen er nou om, maar toch zo wordt het echt heel vaak opgevat. Hè? En het is echt kul. Het heeft er niets mee te maken. Het ligt veel neutraler. Er is geen persoonlijke schuld. Het is alleen je handelt niet in overeenstemming met de wetmatigheden die er zijn. En daarom word je eerst op een hele voorzichtige manier, en als je nou maar door blijft maffen op een steeds dringender manier, word je eraan herinnerd dat je het niet snapt. En dat je dus maar maft. En nou is het eigenlijke tragische, en dat meen ik echt, wat ik nou tragisch vind, dat is dat zo weinig mensen begrijpen de kostbaarheid van leed. De kostbaarheid van tegenslag. Want het is juist een mogelijkheid om op dat punt, wat blijkbaar voor jou heel dringend is, om daar wakker te worden. Het is niet iets wat jou aangedaan wordt. Het is iets wat bedoeld is om te gebruiken. Om verder te komen. Hè. En als jullie kunnen meevoelen, zal ik maar zeggen. Hè, dat het eigenlijk uitgaat van een ongelooflijke liefde. En die neemt vormen aan die wij niet begrijpen. Hè? En dan zijn we er boos over, dan zijn we ongelukkig over, dan voelen we ons verlaten, enzovoorts. Maar we zijn eigenlijk in de grond van de zaak, zijn we nooit, maar dan ook nooit verlaten. En alles wat je in de religieuze literatuur leest over verdoemenis en zo, dat zijn uitvindingen van ons. Dat zijn uitvindingen van ons. Dat is niet zo. Het kan soms vormen aannemen die voor ons onmenselijk lijken. Maar dat komt omdat we zo ongelooflijk hardnekkig tegen de draad in zijn. We doen net alsof dat allemaal niet bestaat. En alsof wij voor opnieuw eigenlijk de wereld in elkaar zetten. Hè? En het is pas voor ons werkelijk op het moment dat wij het kunnen uitrekenen of weet ik wat. Maar zo is het natuurlijk niet. Wij hebben zelden de houding van wat zou ik aan mezelf kunnen doen om het te begrijpen. Die houding die bestaat niet. Wij keren het om. Marie Duhigg heeft er eindeloze voorbeelden van. Hè. Het is pas waar als het in onze visie dan, hè, als het bestaat, dan is het pas waar. Er zijn maar heel weinig mensen die inderdaad zich afvragen, hoe moet ik veranderen om het te begrijpen? Dat is een totaal andere houding. Dat is een houding van eerbied. Dat is een houding van, en eens eens kijken. En als je het niet begrijpt, als het dus voor jou onrechtvaardig is of zoiets, dan kun je er donder op zeggen dat jouw houding niet terecht is. Dat er iets in jezelf nog onvoldoende ontwikkeld is om het in zijn zoheid, zoals het zich aan je voordoet, te kunnen ervaren. En daar komt dan een extra moeilijkheid mee. Dat je eerst door die hele eigenzinnige barrière heen moet, van zoals je je leven opgebouwd hebt, of zoals het je geleerd is je leven op te bouwen. Want dan word je, zonder dat je het merkt, eigenlijk word je zoveel aangepraat en zoveel ingeprent. En dat moet je allemaal kwijtraken. Want het heeft er allemaal niets mee te maken. Helemaal niets. Als jullie dat eens in konden zien, dat het echt helemaal niks, maar dan ook niks ermee te maken heeft. Want in de ene cultuur wordt het zo uitgelegd, in de andere cultuur wordt het zo uitgelegd, in de ene cultuur is dit een misdaad, in de andere cultuur is dat een misdaad. Nou, dat kan niet, hè. Dat is juist een voorbeeld van het feit dat het allemaal mensenwerk is, heel voorlopig, en dat je dat goed inziet. En dat je eigenlijk een reis moet maken terug. Je moet bij jezelf komen. Want je bent van datgene wat wezenlijk is. Daar ben je van. Dus het enige wat gebeuren moet, dat is dat je daar komt. En dat je alles wegruimt wat dat in de weg zit. Maar dat is niet zo makkelijk. Natuurlijk is dat niet makkelijk. En het enige kompas wat je hebt, dat is die werkelijkheidstoon die je af en toe in je leven hoort, voelt, merkt. Daar moet je heel erg zuinig mee zijn. Dan moet je als het ware een heiligdom omheen bouwen. Om die kleine momenten. Dat je voelt, ja, dit is waar. Wat het ook mag zijn. En vertaal het dan niet te snel. Laat het in je doorwerken. En laat van daaruit je leven geleidelijk aan veranderen. Dan ben je aan het mediteren. Het is een hele voorzichtige reis die we eigenlijk allemaal moeten doen. Het is een reis waar je met kouse voeten moet gaan, als het ware. En jezelf oefenen om naar binnen toe te luisteren en naar binnen toe te kijken. Wat er gebeurt. En al die oefeningen die we hier doen zijn hulpmiddelen daarvoor. Waardoor je op het spoor komt van wat je lichaam betekent. En dat is al een hele wereld op zichzelf. Wat er in je lichaam allemaal kan gebeuren. Maar je lichaam is verbonden met al het andere. Met al die andere lichamen die we ook hebben. En al die verschillende werkelijkheden in onszelf, die kunnen we leren kennen. Maar dan moeten we natuurlijk beginnen met dat leven van alle dag wat wij nu zo normaal leven, om dat een heel klein beetje in perspectief te brengen. Om te zeggen, nou, daar moet ik nou niet aldoor maar koud en warm van worden. Hè. Ik doe dat zorgt wel voor zichzelf. Hè. Er zijn duizenden mensen die wel zorgen dat dat door blijft gaan. Dus daar hoef ik nou niet zo aan te trekken. He? Ik neem op me om die reis te maken naar het wezenlijke toe. En dat heeft consequenties. Dat heeft dus voor je hele dag heeft dat consequenties. Dat betekent dat je inderdaad de tijd neemt om wakker te worden, bijvoorbeeld. Want de slaap is een van de gebieden die zich het beste laten bestuderen. Maar dat je zowel het naar bed gaan als het wakker worden, dat je dat met eerbied doet. Nou, je kunt niet tot het eind van de avond zitten lachen en dol doen en dan in je bed rollen en dan denken dat er iets van terecht komt. Hè? Dat is gewoon een verloren etmaal. En net zo goed als je 's ochtends door de wekker gewekt wordt en dan direct present bent om weet ik wat te gaan doen. Hè. Dat is een verloren dag. Ja, godzijdank is het nog zo dat we dan, ondanks al die contrabanden die we onszelf aandoen, hè, dat er nog wel eens iets gebeurt. Maar dat is echt een wonder. Want zoals wij leven, dat is gewoon onbeschrijfelijk slecht. We hebben er geen aandacht voor. En we zullen het ook niet krijgen door op een bankje te zitten of op een kussen en de oefeningen van Greet te doen. Dat is volstrekt onvoldoende. Volstrekt. We zullen ons leven ernaar moeten indelen. En dat grijpt heel ver. Dat betekent dus dat je zegt, met welk minimum aan oppervlakkigheid kan ik toe om mijn leven te leven. Daar komt het op neer. Je kunt de wereld niet hervormen, maar je kunt wel die wereld die jij bent, daar kun je oefenen. En dat betekent dat je je leven anders indeelt. Ja, en dat je met je nabijzijnde overlegt hoe je dat doen zult. Ja, en iedereen is vrij om te doen wat hij wil, Hè? Maar als je één keer ingezien hebt waar het om gaat, dan zul je je leven veranderen. En op hetzelfde moment dat je dat voor jezelf vastgesteld hebt, verandert je leven al. Op dat moment verandert je leven al. Neemt een andere richting. Je weet nog echt niet hoe het verder gaan zal. Want dat moet je nog ontdekken. Maar je weet wel dat je dus eerbied moet hebben en voorzichtig en zorgvuldig omgaan met die periode van het etmaal waarin er iets kan gebeuren. En dat is dus die tijd net voor de slaap en die tijd direct na de slaap. Want vooral in de diepe slaap ben je in een totaal andere werkelijkheid dan als je wakker bent. En ik zou zeggen, de werkelijkheid van de diepe slaap, die zou zich eigenlijk over de hele 24 uur moeten uitbreiden. Terwijl je ogen open zijn en terwijl je wakker bent. Maar die werkelijkheid, want die is dus van het wezenlijke. En omdat we allemaal zoals we zijn, in ieder geval 3 uur van de 24 in de diepe slaap zijn, is dat het meest nabije punt om te bestuderen. Maar dan moet je dus zelf zorgen dat je in een positie bent dat je kunt studeren. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar je moet wel maatregelen nemen. En dan weet ik best dat wij allemaal verschillende mogelijkheden hebben van leven en iedereen moet op een andere manier in zijn levensonderhoud voorzien. Dus je moet daar een bepaald evenwicht in vinden. Dat is duidelijk. Maar dat vind je wel. Als je maar één keer ingeziet waar het om gaat, dan vind je dat wel. En omdat je er dan losser tegenover staat, omdat je dus weet wat de eigenlijke reis is, kun je juist dat werk wat je dan moet doen, dat kun je makkelijker doen. Daar heb je dan veel minder problemen mee, want het is een bijkomstigheid. Het is uitsluitend een voorwaarde dat dat lichaam dus kan blijven leven, dat je voedsel hebt, dat je een omgeving hebt waar je dus kunt studeren. Daarvoor is het. Maar ik wil carrière en iets erin bereiken. Dat is voorbij. Dat interesseert je niet meer. Dat is uitsluitend een voorwaarde. En je zult merken, je krijgt er ook nog plezier in ook. Dat werk wat vroeger misschien moeilijkheden had, dat gaat plezierig worden. He, omdat het op zijn plek gekomen is. Het is niet meer datgene waar jouw leven om draait. Hè? Nog om relaties, nog om eindeloos veel andere dingen die je in je leven voorrang kunt gaan verenigen. Het is nu in perspectief gekomen. Het heeft de juiste verhouding gekregen. En zodra iets in de juiste verhouding ligt, gaat het makkelijk. Ja, dat is net zo goed als dat je de goede houding inneemt om een bepaald werk te doen. Zodat je lichaam precies alleen maar dat hoeft te doen wat nodig is voor die beweging. Maar niet nog eens een extra aantal bewegingen erbij. Omdat je verkeerd staat of verkeerd zit. Precies hetzelfde is op dat andere niveau waar. Als jij vanuit de juiste plek iets benadert, dan gaat het makkelijk. Dus dat is waar het om draait. Dus dat begin. En je kunt er de Veda's op naslaan, of je kunt Boeddha lezen, of je kunt Lao Tse lezen, je kunt het Taoïsme bestuderen, je kunt de Oud-Joodse overlevering bekijken, je kunt in het christendom, je kunt bij de Soefies gaan. luisteren wat ze zeggen. En je zult merken dat als je het nou ontdoet van als een fragmentarische en aan de tijd gebonden uitlatingen en zinswendingen en karakteriseringen, dan komt het hierop neer. En jammer genoeg is het zo dat, want dat heeft steeds plaats gehad en dat heeft vandaag de dag nog plaats, hè, steeds altijd weer mensen die hiermee bezig waren de behoefte hebben gevoeld om het in rigide regels te vatten, hè, waardoor er gezegd werd dat moet je doen en dat moet je doen en daar moet je aan toekomen en daar moet je aan toekomen en daar moet je, en dan ben je, voordat je weet waar het om gaat, voordat je weet hoe het eigenlijk in elkaar zit, moet je jezelf dwingen. En dat kan het niet. Dat kan niet. Daar kan nooit iets gebeuren in dwang. Ja, dat kan wel. Er gebeurt natuurlijk eindeloos veel in dwang. Maar het is nooit datgene waar het om gaat, namelijk bewustwording. Zolang je jezelf op een of andere manier dwingt, kun je niet bewust worden. Het is gewoon, het is een hermetische wet. Je kunt alleen maar bewust worden in vrijheid. Nou, als je dit alleen maar weet, dan zul je jezelf niet voortdurend in de houtgreep nemen. Dan zul je zeggen, oké, laat ik nou eens uitzoeken hoe ik daar op een vriendelijke manier aan toe kan komen. Al die oefeningen van Greet die leren ons om niet onszelf te forceren, maar om al luisterend eigenlijk die spieren hun werk zo te laten doen dat wij ook daaraan bewust worden. Het is altijd hetzelfde principe. En als je dit vasthoudt, dan kan je eigenlijk heel weinig meer gebeuren. En dan heb je ook een beetje meer geduld met jezelf. Je merkt gewoon dat de erfenis die je natuurlijk allemaal hebt, dat die nog als een mechanische, mechanisch werktuig altijd nog maar doorschokt en schokt. Dat is zo. Dat is zo gewoon. Hè? Maar als je dat echt doorhebt dat het een erfenis is, dan kun je ermee omgaan. En dan kun je er zelfs af en toe een beetje mee praten. En dan kun je zeggen, hallo ouwe, ben je er weer? He? Ja, ik heb je wel gehoord. He? Maar kom, ga er maar voorbij. Dan ga je er echt mee om. Er zijn een heleboel mensen die als er een bepaald iets gebeurt, worden ze gewoon neidig. Nou, als je nou één keer door hebt hoe het in elkaar zit, dan weet je dat is een erfenis. En dan zeg je, hallo. He? En je gaat verder. Dan zul je op den duur merken, op een dag is het plotseling weg, dan is er weer zo'n soortgelijke situatie. En is het er niet meer. En kijk je heel verbaasd en zeg je, hé, waar is het gebleven? Maar het is omgaan met je erfenis. Het is nodig. Die erfenis die heb je met zoveel moeite en met zoveel zorgvuldigheid opgebouwd. En met zoveel ernst ook. Hè. Dat is allemaal heel gewichtig. Dat kun je niet loslaten. Dus 1. Je bent gered, je bent geborgen, je bent gewild, je bent geliefd. Dat is zo. Misschien niet door je vader en moeder, maar door het grote. He? Dat is zo. He? En als je dat weet, dan kun je ook in alle vrede kun je reis vervolgen. En alles wat je tegenkomt is in dienst van dat ene doel. dat je helemaal volledig gerijpt en volkomen één bent. En alles wat dat tegenwerkt zal op den duur weggeruimd worden. Maar het is natuurlijk heel intelligent om daarin behulpzaam te zijn. Om dat niet tegen te werken. Om dus dat wat je ervaart, dat wat je tegenkomt, als een geschenk te zien. In welke vorm het zich ook voordoet. Het is een geschenk. Waardoor jij verder komt. Verder komt in die grote reis door de tijd. Waarin je helemaal dat wordt wat je zou kunnen zijn. Waar er geen onderscheid meer is tussen jou en de totaliteit van het leven. Behalve dan dat jij dan een van die vele kleuren, klanken bent in die hele grote symfonie. He? Dan ben je geen dissonant meer. Je doet precies dat wat voor jou mogelijk is. En zoals jij geworden bent door al die duizenden jaren heen.